toen ontstond het idee om een week ziek te melden. Die week werd uiteindelijk 1,5 jaar. En ik had gewoon echt als moeder moeite om mijn kindje naar de opvang te brengen. Of om die brief die de deur uit moest posten op de hoek van de straat.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van levensstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Lotte. Lotte, jij bent yin-expert. De een zal dat meer zeggen dan de ander. Vertel, wat doe je?
Nou, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Zeker.
Mijn naam is Lotte inderdaad. Ik heb mezelf bekroond tot yin-expert. En het is mijn missie daarmee om meer yin de wereld in te brengen. En yin staat wat mij betreft voor, of staat gewoon in het algemeen. Hè. We kennen allemaal het yin-yang teken waarbij yin donker is, meer naar binnen gerichte energie, vertraging. Yin staat symbool voor de maan, voor het hart, voor intuïtie, vrouwelijke energie, spiritualiteit. Versus yang. Yang is meer licht, meer naar buiten gericht, de actie, mannelijkheid. Belangrijk verschil is ook dat yang veel meer gericht is op je cognitieve vermogen, je denkende mind, strategieën, wetenschap. Ja. En wat ik ontdekt heb en wat ik heel erg geloof is dat onze wereld waarin we leven, anno 2024, behoorlijk wat yang-energie bevat. Want het is allemaal natuurlijk snel en naar buiten gericht
en
veel actie.
En ja, meer.
En meer.
Beter.
Ja. Precies.
Ja.
En ik geloof dat we allemaal wel wat meer yin gebruiken kunnen.
Mm-hmm.
Nou, dat deel ik dus middels retreats en events, waarbij ik meditatie en visualisatietechnieken en ook yin-yoga gebruik als tool, als een soort inner peace-formule, om die balans te creëren tussen de actie en de vertraging.
Ja.
Tussen dat gaspedaal en de pauzeknop.
Mm-hmm. Want dat is eigenlijk dus waar je naartoe wilt. Het gas mag er zijn, maar ook goed om dat wel dus af en toe los te kunnen laten.
Precies. Het een is niet beter dan het ander.
Nee.
Het kan ook niet zonder elkaar. Hè? Om in balans te zijn heb je het allebei nodig. Alleen ik geloof dat die balans vaak een beetje zoek is. En dat zie je denk ik ook wel aan het aantal burn-out verschijnselen en stressklachten.
Ja.
In onze maatschappij waarin we leven.
Mm-hmm. En heb jij zelf ook ervaring mee? Vertel, hoe zag dat eruit? Welk moment was dat?
Daarvoor neem ik je even mee terug naar 9 jaar geleden ongeveer.
Ja.
Toen zag mijn leven er nog heel anders uit. Ik werkte in een corporate wereld aan het IJ van Amsterdam. Als je me toen verteld had dat ik hier nu in jouw podcastshow zou vertellen over hoe je meer in verbinding kan zijn met jezelf en hoe je dus vanuit yin-energie je gelukkigste leven kunt creëren, dan had ik je nooit geloofd.
Nee.
Want ik was diegene die altijd aanstond.
Ja.
Altijd mijn voet op het gaspedaal had. Altijd inderdaad die modus van meer. En het kon allemaal niet op. En aan de buitenkant ogenschijnlijk zag dat er heel mooi uit. Maar van binnen merkte ik dat het eigenlijk een leven was wat helemaal niet bij mij paste. Ik ben daar heel lang aan voorbij gegaan. Bij mij heeft zich dat uiteindelijk geresulteerd in een burn-out. En in die burn-out greep ik in eerste instantie alles aan. Ik was natuurlijk, zoals ik geprogrammeerd was, op zoek naar een quick fix. Dus ik dacht, weet je, ik doe een serie haptotherapie om te leren voelen. En dan ben ik er weer. Of ik ga me verdiepen in Hawaïaanse filosofieën, die er wat meer de spirituele hoek in. Want dat, ik greep alles aan.
Daar stond je dus al wel voor open.
Stond ik wel voor open, maar ik verslond ook zelf hulpboeken. Ik greep eigenlijk alles aan, heel arbeidsintensief, om zo snel mogelijk weer in die rat race te kunnen stappen en door. Nou, dat werkte niet. Dat zal je niet verbazen.
Ja.
En uiteindelijk bracht die burn-out mij op Bali. Ik ben op zoek gegaan. Ik kwam een retreat tegen en ik dacht, dit moet ik doen. Ik was toen ongeveer al een jaar thuis en ik was er niet best aan toe.
Hoe zag het er bij jou uit? Want je geeft wel aan van, oké, nou, ik stond altijd, dus dat gaspedaal was altijd ingedrukt.
Ja.
Toen kwam die burn-out. Wat waren achteraf gezien misschien eerste klachten of eerste rode vlaggen?
Een verzwakt immuunsysteem. Ik was heel vaak ziek.
Ja.
De huisarts heeft me zelfs naar een internist doorverwezen. Ik ben helemaal binnenstebuiten gekeerd. Echt met het idee van, ja, wat is er met me aan de hand? Vermoeidheid, concentratieproblemen. Ja, en uiteindelijk gewoon echt op het punt komen dat ik met een moeder en mijn zoontje in de speeltuin zat en ze aan een random moeder aan me vroeg van, hey, buf, hoe is het met jou? En ik boven mijn enkels afknakte, gewoon echt brak en alleen nog maar kon huilen. En dat was ook het punt waarop ik dacht, oké, ik moet even uitrusten. Ik ben kapot.
Ja.
En toen ontstond het idee om een week ziek te melden. Die week werd uiteindelijk 1,5 jaar. En ik had gewoon echt als moeder moeite om mijn kindje naar de opvang te brengen. Of om die brief die de deur uit moest te posten op de hoek van de straat. Dus ik was gewoon, mijn lichaam zei echt stop, letterlijk.
Ja.
Omdat ik het zelf niet deed, omdat ik zelf die rem niet kon vinden. Dus dan neemt het lichaam het van je over.
Mm-hmm. Gelukkig, ergens.
Gelukkig.
Ja.
Ik ben dankbaar.
Ja.
Achteraf. Ik ben überhaupt mijn burn-out dankbaar achteraf, omdat het me gebracht heeft waar ik nu ben. Maar kennelijk was het nodig om daar doorheen te gaan. En die burn-out die bracht mij op Bali. Daar ging ik naartoe met mijn ziel en een yogamat onder de arm op zoek naar mezelf. En ook op zoek naar antwoorden op levensgrote vragen als wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik het anders doen? Hoe ga ik het doen?
Mm-hmm.
En ik leerde daar de kracht van yin-yoga, van meditatie, van visualisatietechnieken. En ik merkte dat mij zo goed gedaan heeft. En dat ik door naar binnen te keren, te ontdekken dat eigenlijk alles in het leven, ook die perceptie op de buitenwereld, maar ook die relatie met mezelf, maar ook die passie vinden, wat wil ik inderdaad? En hoe ga ik die actie, hoe breng ik die passie in actie? En dat het allemaal van binnen plaatsvindt. En dat heb ik daar geleerd en ontdekt. En dat vond ik zo'n life-changing eye-opener.
Ja.
Dat daar ook de zaadjes geplant zijn voor alles wat ik nu doe. Omdat ik voelde van, hey, dit wil ik de wereld inbrengen.
Ja.
Ja.
Lukte dat meteen, die vertraging? Want jij kwam vanuit hier, je had je meteen weer vastgegrepen in, oké, ik ga de oplossing vinden en meteen dus in de actiemodus. Daar ging je juist van jezelf vragen om te vertragen, om rust te vinden, om naar binnen te keren. Was er weerstand? Was dat lastig? Hoe ging dat?
Ik vond het heerlijk dat ik me mocht overgeven.
Ah,
want het was natuurlijk een retreat setting. Dus ik hoefde niet meer arbeidsintensief. Ik mocht gewoon me leunen op een programma. En ik ben daar 9 dagen geweest. En ik kan wel zeggen dat er een enorme shift heeft plaatsgevonden daar. En dat is ook onderdeel van wat ik deel. Dat je dus eigenlijk toch in hele korte tijd, ook al willen we niet die quick fix methode, een shift kunt maken.
Ja.
In perceptie, in innerlijke kracht, in vertrouwen. En wat ik daar geleerd heb, daar pluk ik echt nog iedere dag de vruchten van. Dus dat is een ongoing proces. Het is niet dat ik thuis kwam en dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. En je kan je voorstellen, een burn-out, dat bouw je op. Je systeem, je hele zenuwstelsel is in de war. Dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Ook niet met een retraite, maar en daarbij geloof ik ook dat het een ongoing proces blijft. En dat het iets is wat ik in het begin ontdekte als een wereld die voor me openging. En ging begrijpen hoe het werkt. En uiteindelijk ging ik het echt voelen en echt leven. En ik zeg ook vaak, ik teach zelf wat ik het hardst nodig heb. En dat is nog steeds zo.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook een logische. Kijk, ik denk dat de dingen waar je zelf tegenaan loopt, die kun je ook heel mooi en goed herkennen bij een ander.
Ja.
En zeker als je daar dan ook zelf je weg in hebt gevonden en weet hoe je daar op een bepaalde manier mee omgaat. Ja, dan wordt het natuurlijk ook logisch om een ander daarin mee te kunnen nemen.
Precies, ja. En daarom wordt het, doe ik het ook met zoveel passie. En gun ik het ook iedereen om op die manier...
Ja.
Om anders te kijken naar jezelf, naar het leven. Naar wat jij belangrijk vindt. Wat je echt, echt wil. Ja, en hoe je dus ook die verandering teweeg kan brengen.
Ja.
Zonder daar heel arbeidsintensief iets voor te hoeven fixen.
Mm-hmm.
Ja.
Want hoe ging dat toen je terugkwam? Want je had dus die 9 dagen, al die inzichten, al die nieuwe kennis en wijsheden ook over jezelf.
Mm-hmm.
Hoe ging je dat toen je thuis kwam weer implementeren? Want dan kom je natuurlijk toch weer in je normale setting als het ware. Dus het lijkt me dat daar ook de uitdaging zit.
Ja, absoluut. En dat blijft. Hè. Nog steeds vind ik het af en toe een uitdaging om me staande te houden. Maar ik heb zoveel innerlijke kracht mee naar huis genomen dat ik gewoon ook wel wist wat me te doen stond. En ik heb daarin hele belangrijke keuzes gemaakt. Waaronder het vaarwel zeggen van die baan. Dus ik ben gestopt bij die werkgever, wat natuurlijk echt het roer omvoelde.
Mm-hmm.
En ik ben heel langzaam gaan ontdekken van... Hey, hoe kan ik nu dit, wat ik zelf hier ervaren heb, delen?
Ja.
Want ik bedoel, ik had een ervaring, maar ik was geen deskundige op dat vlak. Dus ik ben me gaan verdiepen in die filosofieën, in de yoga-traditie, in meditatietechnieken. Dus ik ben allerlei opleidingen gaan volgen. Ik ben naar de nieuwe yogaschool gegaan, waar ik mijn yoga-teacher-trainingen heb gevolgd. Ik heb een bewustzijnscoachopleiding gedaan, een mindfulness-docentenopleiding. Dus ik ben me dat helemaal eigen gaan maken.
Ja.
En tot het moment dat ik me klaar voelde om dat met de wereld te gaan delen. Ja, en daar ging ook nog echt wel een paar jaar overheen. Ja, maar ik voelde wel van, hey, dit is mijn weg. Dit is wat mij te doen staat.
Ja, ja. En toen je, je had natuurlijk je eigen situatie, dat ben je heel intensief gaan aanpakken of daarmee aan de slag gegaan. Herkende je toen ook bij je omgeving opeens veel meer klachten of rode vlaggen die je zelf eigenlijk een beetje zag als normaal, bijvoorbeeld 9 jaar geleden?
Ja, ik ben daar wel anders naar gaan kijken. Ik heb me natuurlijk ook wat meer verdiept in hoe het dan werkt met die rode vlaggen en hoe ons systeem werkt, hoe ons zenuwstelsel werkt en... Ja, ik denk, we hebben natuurlijk een prachtige fight-flight-modus meegekregen al heel lang geleden vanuit een tijd waarin er wat vaker sprake was van levensbedreigende situaties.
Mm-hmm. Een echt gevaar in plaats van
echt gevaar. Leven of dood.
Ja.
Maar wat nog steeds heel vaak geactiveerd wordt, waarbij ons systeem denkt... Bij bijvoorbeeld spannende dingen of in geval van stress. Ja, reageert dat brein, dat geeft een signaal af naar het lijf om hartslag versnelt, je ademhaling versnelt, je spieren spannen zich aan. Alsof je door een tijger achterna gezeten wordt. Wat natuurlijk vandaag de dag helemaal niet meer aan de orde is. Mm-hmm. Dus het is super handig en nog steeds, maar niet altijd. En ja, ik denk dat het echt wel een huidig probleem te noemen is dat we daar gewoon best wel vaak in verkeren. In die fight-flight-modus, in die actiemodus, in die overdrive van die yang-energie.
Ja.
En als je het dan hebt over rode vlaggen, dan uitzicht dat in bijvoorbeeld slapeloosheid of vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, een verzwakt immuunsysteem. Ja, dat kunnen allemaal signalen, rode vlaggen zijn van een fight-flight-modus die te overbelast is.
Ja, ja. En dat is denk ik wel heel verraderlijk, want het zijn veel klachten die een beetje sluimeren. Je komt bij je huisarts of vervolgens in het ziekenhuis. En er is ook niet echt een vinger op te leggen, als het ware. Dus het is heel makkelijk om dan maar gewoon door te blijven gaan, totdat je lichaam zegt, oké, tot hier en niet verder. Maar je wil eigenlijk dat voor zijn, want dat heb jij ook gemerkt, dat je als je eenmaal een burn-out hebt, daar ben je niet zomaar uit.
Nee.
Dus het zou eigenlijk het mooiste zijn dat je die signalen serieus gaat nemen, daar wat mee gaat doen en die daadwerkelijke uitval echt kan voorkomen.
Kijk, dat lijf geeft natuurlijk al heel subtiel, begint dat met signalen
begint een
afgeven.
Beetje te kloppen.
Ja, als jij die voet op dat gaspedaal hebt, dan ga je daar aan voorbij.
Ja.
En ook vaak omdat het niet uitkomt. Je kent het misschien wel, hè? Niet lullen, maar poetsen en doorgaan. Dat is ook een beetje de generatie misschien waar wij in grootgebracht zijn. paracetamol erin en gaan.
Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk ook wel te verklaren dat dat daaraan voorbij gegaan wordt. Tot het moment dat je lichaam echt stop zegt. En ja, eigenlijk is dat prachtig. Dat lijf, wat gewoon een soort waarheidsmachine is. En heel goed weet wat jij nodig heeft.
Mm-hmm. Ja, ja.
En het overneemt op het moment dat je over grenzen gaat. Ja.
Maar dan ben je dus eigenlijk, dan ga je dus over die grenzen. Dus wat zou, voor iemand die nu luistert, die denkt van ja, ik hoor, ik herken me inderdaad in deze klachten. Ik voel me niet goed, maar er is niet een vinger op te leggen wat er nou precies aan de hand is. Ja. Wat zouden de eerste dingen zijn, wat zouden de praktische dingen zijn om, om daar wat mee te gaan doen?
Ja, nou, het goede nieuws is dat het inderdaad, dat er manieren zijn om het te beïnvloeden.
Ja.
Bijvoorbeeld ademhaling. Ademhaling maakt adrenaline, wordt er aangemaakt. Je hartslag gaat omhoog. Maar goed, met een bewuste ademhaling, dus bewust ademen of ademoefeningen, werkt het ook vice versa. Dus je kan daarmee ook je stresslevel omlaag brengen. Yin-yoga is een hele mooie manier, net als meditatie, om balans te brengen in dat zenuwstelsel. Om je parasympathische zenuwstelsel te activeren. Die gaat over rust en herstelprocessen. En dat geldt ook voor koudstromend water, wandelen in de natuur. Je kan ook denken aan Chinese geneeskunde, wijzen als acupunctuur of drukpuntmassage. Dus er zijn allerlei manieren en die gaan allemaal over het activeren van je parasympathische zenuwstelsel, omdat het vaak het sympathische deel is wat overbelast is in die actiemodus.
Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat, weet je, als jij zo in die rat race zit en je zit altijd maar, je staat altijd aan. Ik herken me daar namelijk in, dat je ook heel makkelijk kan denken, ja, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor.
Ja.
Ik heb helemaal geen tijd om ademhalingsoefeningen te doen, meditatie naar acupunctuur. Ik heb er zo mijn twijfels bij. Ik doe zelf acupunctuur, maar als ik even naar mezelf kijk, 5 jaar geleden bijvoorbeeld, jij naar jezelf 9 jaar geleden. Wat denk jij dat helpt om de noodzaak daar een beetje van in te zien? En het dus niet zo ver te laten komen dat het kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out?
Ja. Nou, die gedachte is al stap 1 natuurlijk. Ja. Als jij merkt, ik heb hier allemaal geen tijd voor, dan heb je het hardst nodig.
Ja, dat wordt toch ook wel eens gezegd van, je mediteer iedere dag 10 minuten, heb je geen tijd, ga dan lekker een half uur
zitten.
Ga
dan een uur, ja, precies. Ja. Ja. En kijk, als je het dan hebt over praktische tips om die balans te houden, dan is het inderdaad tijd maken.
Ja.
Dus tijd voor misschien een andere routine dan je gewend bent. Jezelf wat vaker op één zetten. Bewustwording, energiemanagement. Van hé, waar krijg je energie van?
Ja.
Waar lekt er misschien energie weg? Ja, we hebben 24 uur in een dag. Dus het kan al met 10 minuten kun je het verschil maken. Het gaat om het commitment en ja, ook het commitment wat je met jezelf aangaat, omdat je voelt dat je het anders wil doen.
Mm-hmm.
Net zo goed als dat we 4 minuten per dag onze tanden poetsen, wat een routine is, zijn we ook zo geconditioneerd om altijd maar door te gaan en in die actiemodus te staan. Maar geloof ik wel dat het heel belangrijk is voor die balans, om zo nu en dan echt eventjes die pauzeknop in te drukken.
Ja.
Ja.
Ik vind het een mooie wat je zegt, jezelf ook wat meer prioriteit geven. Of wat meer voor jezelf kiezen. Want ja, is dat ook iets wat eigenlijk vaak wel een beetje onderliggend hieraan is? Dat het ook een bepaalde bewijsdrang kan zijn om altijd maar zo in die actie te zitten?
Ja, dat zie je vaak wel. Hè?
Ja.
Bewijsdrang, please gedrag, aardig gevonden willen worden.
Mm-hmm.
Misschien ergens heel erg goed in zijn. Dus voor de buitenwereld heel waardevol, maar waar je wellicht zelf niet ofwel bij stilstaat, maar hoe gelukkig word je daar zelf van?
Ja.
Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, om jezelf wat vaker op één te zetten, door een kruis in je agenda te zetten en te ontdekken van, hey, what's in it for me? Wat vind ik belangrijk? Ik geloof namelijk dat als je dat doet en dat ook weer uitstraalt en overbrengt op anderen, dat er een soort ripple effect ontstaat. Mm-hmm. En dat het heel waardevol is, ook voor je omgeving. En heel inspirerend kan zijn.
Ja. Denk je ergens ook, terwijl dat je dit zegt, denk ik van, het kan misschien in sommige gevallen ook zo zijn dat het confronterend is.
Ja.
Toch? Als jij momenten voor jezelf gaat bedenken van, ik ga mezelf eens even afvragen van, word ik hier gelukkig van? Ben ik blij waar ik op dit moment sta? Misschien ga je ook wel antwoorden tegenkomen waar je niet per se blij van wordt.
Totaal, ongetwijfeld.
Toch? Ja.
Ik denk dat dat misschien wel een reden is, ja, waardoor veel mensen zich weerhouden voelen om dat te ontdekken in zichzelf. Ja. Omdat het kan betekenen dat je afscheid moet nemen van personen of situaties. Of dat het chaos veroorzaakt. Of dat je minder populaire keuzes moet maken. Mm-hmm. Of dat je kanten van jezelf aan gaat kijken die je eigenlijk liever misschien in de coulissen laat staan. Daar is moed voor nodig, ja. Het is niet de makkelijkste weg. Maar ik geloof wel dat het uiteindelijk veel meer de moeite waard is en je kwaliteit van leven verbetert. En als je dan dat mooiste, gelukkigste leven wil leiden in die beperkte tijd die we hebben hier op deze aarde, geloof ik dat het heel erg de moeite waard is.
Ja.
Om het aan te kijken, het aan te durven. En daar is echt lef voor nodig. Dat geloof ik ook.
Ja.
Ja, omdat soms is het ook die comfortzone, hè, die niet per se goed voor je is, maar die wel gewoon veilig voelt. Mm-hmm. En daar blijven we misschien soms liever in dan voor het onbekende gaan, waar wellicht nog veel meer en veel mooiers op je ligt te wachten.
Ja, want hoe was dat voor jou om die onpopulaire keuzes te gaan maken? Hoe ervaarde jij dat en ook reacties vanuit je omgeving?
Dat doe ik nog steeds. Dat is gewoon een way of life geworden. Niet om als way of life alleen maar minder populaire keuzes te maken, maar wel...
Ja, het hoort er soms dus wel bij om dus voor jezelf te kiezen.
Ja, voor mezelf te kiezen.
Ja.
En dat ik vind dat we dat niet mogen verwarren met egoïsme. Het gaat namelijk over self-care en over... Ja, dat is belangrijk. Belangrijk voor mij, maar ook belangrijk voor mijn omgeving. Ja, en soms is dat misschien wat lastiger te begrijpen. En je hoeft ook niet... Iedereen, ik denk dat dat ook de valkuil is van please-gedrag. Ja, iedereen tevreden willen houden. Ja, dat gaat dus niet. Dat hoeft ook niet. En ik denk uiteindelijk, als jij daarmee jouw pad bewandelt en in jouw kracht staat en laat zien hoe het ook anders kan, dat je alleen maar een inspiratiebron bent, ook voor je omgeving.
Ja.
Je denkt van, hey, dat was misschien niet in mijn voordeel, maar wauw.
Ja.
Wat een mooie stappen. Of wat, ja, ik denk wel dat heel inspirerend kan zijn, juist.
Ja, nou, ik vind het ook interessant bij egoïsme en self-care. Weet je, als jij constant ja blijft zeggen tegen je omgeving, tegen vrienden, familie, collega's, noem het, en het blijft een nee tegen jezelf, dan zit daar denk ik ook een heel groot deel van je antwoord.
Ja.
Dus dat is denk ik sowieso een mooie stap. Van, weet je, ga jezelf eens afvragen, alle ja's die jij geeft, zijn dat ook ja's naar jezelf toe? Of doe je jezelf eigenlijk constant tekort? Want als dat, weet ik veel, 10 keer of meer op een dag gebeurt, ja, dan snap ik ook wel dat je onderaan de streep niet helemaal die balans kan behouden.
Nee. En niemand, en zeker niet mensen die dichtbij je staan, heeft er uiteindelijk iets aan dat jij boven je enkels afknakt en een situatie terechtkomt waar je helemaal niet wil zijn.
Mm-hmm. Ja, eens. En nog wat praktische dingen. Als iemand nou denkt van, joh, ik voel inderdaad dat er wat nodig is, dat er wat moet veranderen. Wat zouden goede eerste kleine stappen zijn om mee te gaan beginnen?
Ja, ik denk dat het daarin vooral belangrijk is om te onderzoeken van wat past bij jou. Mm-hmm. En te gaan proberen.
Ja.
Wat werkt, wat werkt niet. Dus je zou bijvoorbeeld de dag kunnen beginnen met een korte meditatie in plaats van het checken van je socials, ik noem maar wat. Je zou ervoor kunnen kiezen om even in stilte te zijn af en toe of eventjes voor jezelf helder te hebben, hey, met welke intentie stap ik deze situatie in?
Ja.
En wat zit daaronder, weet je wel, ook te ontdekken van, hey, wat vind ik belangrijk in dit leven?
Mm-hmm.
En wat zegt dat over mij en wat heb ik daarvoor nodig?
Ja.
En wat zit daar voor verlangen onder? Wat zit daar voor why onder dat verlangen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je weet waarom je de dingen doet die je doet.
Ja. Ja, en ik denk dat je daar pas achter kan komen als je daadwerkelijk stilte creëert.
Absoluut.
Want als je ziet hoe weinig stilte wij ervaren en op de momenten, wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor van, oh, ik luister naar je podcast, ik ga nu iets zeggen wat me niet, niet in mijn voordeel is, maar wel in het voordeel van, nou ja, die balans creëren. Ik ben aan het wandelen of ik zit in de trein of nou ja, noem het, of in de auto en ik zet je podcast even op. Nou, mm-hmm. Top, leuk, maar het is weer nieuwe informatie. En als jij jezelf wil gaan afvragen van, ja, wat voel ik nou of wat, ja, waar ben ik mee bezig? Waar word ik blij van? Waar word ik minder blij van? Mm-hmm. Dan zul je toch die rust en ook die stilte moeten gaan vinden.
Ja.
Dus ik zou echt zeggen, weet je, de volgende keer dat je gaat wandelen, doe even geen podcast.
Ja.
Toch? Want dan komt er ook ruimte om jezelf bepaalde dingen af te gaan vragen of om bepaalde dingen te voelen.
Letterlijk stilstaan. Stilstaan bij jezelf. De moed hebben om naar binnen te keren. Om te voelen. Om te ontdekken. En vanuit daar vanzelf ontstaat dan wel de richting wat voor jou werkt. En als je dat heel praktisch wil maken. Ja, dan zou ik zeggen. Ga het een keer doen.
Ja.
Die yogamat op. Als je nog nooit yin yoga gedaan hebt. Voor mij ging er een wereld open. Van wauw. Die ademhaling en even dat stilstaan, de reflectie op jezelf, maar ook echt letterlijk verbinden met gewoon je lichaam voelen.
Mm-hmm.
Zodat je niet voorbij hoeft te gaan aan de signalen die het afgeeft.
Ja.
En dat hoeft niet de hele dag, dat is niet 24/7, maar gewoon korte momentjes. Ja. Gewoon heel even stilstaan bij jezelf.
Ja, want hoe ziet dat er voor jou op een dag uit? Want je zegt ook, ik denk dat dat een hele fijne, genuanceerde mening of een uitspraak is. Het hoeft niet 24/7. Wanneer zijn de momenten voor jou? Ben jij daar de hele dag mee bezig? Met inchecken bij jezelf?
Nee, natuurlijk niet.
Oké, gelukkig.
Ik kan ook. Ik ben daar niet de hele dag mee bezig. En nogmaals, ik teach wat ik zelf het hardst nodig heb. En ik kan me ook nog steeds verliezen in andere dingen die het overnemen. Maar ik begin mijn dag wel altijd heel bewust.
Ja.
Ik geloof ook heel sterk in dat de manier waarop je je dag begint bepalend is voor de rest van hoe je je dag ervaart.
Ja.
Dus ik start altijd wel met een korte routine die mij heel erg helpt. Mm-hmm. Ja.
Gaan we het in de volgende aflevering ook over hebben. Dus dat ochtendmoment sowieso.
Ja.
En gedurende de dag zijn er momenten dat je incheckt. Hoe hou je daar de rest van de dag rekening mee? Zeker als er gewoon veel dingen op je pad komen. Ja. En veel dingen van je gevraagd worden.
Ja, voor mij is dat wel een way of life geworden. Dat ik gewoon kruisen in mijn agenda zet. Hmm. Ik werk bijvoorbeeld 1-op-1. Maar ik zal nooit 6 klanten op een dag begeleiden. Dat is gewoon too much, weet je wel. Dus ik maak ruimte. Ja. Letterlijk. Kruis in mijn agenda. Zodra de zon schijnt, loop ik naar buiten. Mm. Maak ik een wandeling. Ik ben me bewust van wat ik tot me neem. Ik ben me bewust van wat ik weggeef.
Ja.
Dus dat is echt weer dat energiemanagement. En het zijn hele kleine momenten vaak. Gewoon heel even voelen. Verbinden met, hoe voelt dit voor mij? Wat kies ik nu? Je kan ieder moment van de dag kiezen. Je kan ieder moment van de dag bepalen wat prioriteit heeft en welke keuze daarbij hoort.
Ja.
Dus daar geloof ik heel erg in. Echt die bewustwording.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.